Alle militanten van het ATV, de KAG, de KWB.
Hier verkoopt iemand het blad Solidair. Zijn jullie ben jij van een bepaalde partij? Van de PvdA heb ik gezien, hè? Ja. De PvdA is anders dan in Nederland.
Ja, de Partij van de Arbeid in België is een marxistisch-leninistische organisatie.
Wat vinden jullie van het besluit nu genomen door de regering Martens?
Ja, we zijn er radicaal tegen en wij denken dat de mobilisatie tegen de raketten dat die moet doorgaan. En zelfs in ruimere mate nog dan tot nu toe het geval was. Zowel voor de ontmanteling nu van de raketten aan Amerikaanse zijde, als wat betreft de raketten in Oost-Europa.
En wat vinden jullie van deze demonstratie? Is de opkomst goed?
Ik denk dat de opkomst, voor zover ik nu heb kunnen zien, tamelijk goed is. Maar ze moet vooral worden gezien als een voorbereiding voor een nog grotere mobilisatie, voor een betoging die zal plaats hebben 20 oktober van dit jaar. Ook in Brussel tegen de twee supermachten en tegen de raketten.
Dat is tegelijkertijd ongeveer voor de Nederlandse plaatsingsbesluit. Dat wordt op 1 november gedaan.
Ja,
heeft daar verband mee?
Daar moeten wij ons in elk geval ook tegen uitspreken. Wij vinden dat alle raketten moeten ontmanteld worden, aan welke zijde ook. En wij klagen alle regeringen aan die overgaan tot de beslissing van de plaatsing van die raketten.
Maar is het een hele goede strategie om de massa te proberen te mobiliseren? Wat vind je van de aanslagen van het CCC?
Daar zijn wij tegen, want wij denken niet dat het met dergelijke aanslagen is dat men tot een andere militaire politiek kan komen of tot de afbraak van die raketten. Wij denken dat alleen zeer grote massamobilisaties van de bevolking in de landen van Europa er kan toe leiden dat er nagedacht wordt over een andere defensie tegen de militaire dreiging en de bewapeningswedloop die uitgaat van de twee supermachten.
Maar als het nou massaal gebeurt met aanslagen?
Wij denken dat dat geen oplossing is. Wij stellen nu reeds vast dat de regeringen profiteren van die aanslagen om eigenlijk de repressie tegen de bevolking en tegen de linkse partijen, echte revolutionaire organisaties, op te drijven.
Dus u verwacht het meeste kracht uit massale mobilisatie. Wat moet er dan gebeuren? Massaal alleen maar betogen? Want dan lachen ze misschien ook wel op bij Martens en consorten.
De betogingen moeten doorgaan, maar ook de andere vormen van mobilisatie. Bijvoorbeeld, wij denken dat het een goede zaak zou zijn indien men meer politieke discussie zou organiseren onder de bevolking. Indien er ruimere propagandacampagnes zouden zijn. Indien er bijvoorbeeld een petitiecampagne zou zijn voor 1 miljoen handtekeningen in België tegen de raketten. Zodanig dat er zeer veel gediscuteerd wordt over wat er nu moet gebeuren tegen de raketten. Dat er een grotere bewustwording onder de bevolking plaatsgeeft.
Maar ook het parlementaire stelsel zal dan op een gegeven moment zorgen dat bepaalde partijen in de regering komen die tegen die kruisraketten zijn. Want dat zal toch het uiteindelijke doel zijn, om die kruisraketten weg te krijgen. Op een parlementaire manier dan.
Ik weet niet of het mogelijk zal zijn op een parlementaire manier. Ik denk dat we moeten rekenen op de kracht van het volk. En als de kracht van het volk groot genoeg is, dat we er zullen in slagen om tot een andere defensiepolitiek te komen, ook in ons land. En op die manier de bestaande regeringen ertoe te dwingen om andere wegen in te slaan.
Oké, bedankt.
Niet plaatsen, wel onderhandelen. Geen kruisraketten in Florence. Verhuizen eruit voor het te laten.
De nucleaire wapens in de België, in geen, geen, geen. Raketten in België, in geen, geen, geen.
Pas ici, du travail, pas ici. Pas ici, pas ici. Pas ici, pas ici. Pas ici, pas ici. Alors on va venir ici.
Arbeid is solidair met de honderdduizenden kameraden die hier terug samen zijn om te strijden tegen de raketten. Wij willen geen raketten bij ons, wij willen geen SS-20 boven onze kop. Wij zeggen nee aan de raketten in Florent, nee aan raketten in Europa, nee aan SS-20 boven ons. Rusland en Amerika zijn oorlogstokers. Reagan en Gorbachev zijn moordenaars. Wij willen geen raketten. De Partij van de Arbeid is dan ook solidair met de honderdduizenden mensen hier opnieuw samen. En wij stellen dat de democratie in België een hypocrisie is geworden. De CVP-staat is een rakettenstaat, is een politiestaat. Wij zeggen dan ook nee aan de raketten, geen raketten bij ons, geen SS-20 op ons.
Wat vond je van deze demonstratie in Brussel op 17 maart?
Vrije Keizer, ik vond deze demonstratie hartstikke goed.
Waarom eigenlijk? Want het was toch niks anders aan dan in Den Haag?
Nee, dat klopt. Het was natuurlijk iets korter. Hè? Het was niet zo... hartstikke vermoeiend. En ik word ook al oud, dat merk je. Maar ja, ik vond de mensen leuk, enthousiast, aan de kant van de weg. Hè. Er stond zelfs een hele ploeg christenen te zingen. Met buttons, ik ben christen en zo. Dat, ja, dat doet mij wel wat, hoor. Dat soort gekke dingen. En ja, verder huisvrouwen en andere, ja, spontane groeperingen die stonden er te scanderen langs de kant. En nou, dat heeft me wel getroffen, ja. Vond ik leuk.
En denk je dat de Belgen die raketten wel weer terug naar Amerika zullen krijgen? Op deze manier?
Zo optimistisch ben ik niet, maar ik geloof dat er morgen in het parlement behoorlijk wat gedaan wordt. Protesten tegen het besluit zal worden genomen. Nou, ik vind iedere demonstratie is meegenomen, hoe je het ook bent of keert. Ook al zijn het er maar 100.000, ik begrijp dat het de helft is als vorig jaar. Maar ja, daar moet je toch nooit van uitgaan, dat het getal is niet beslissend in dit soort dingen.
Maar er zijn al alom stemmen die zeggen van ja, we moeten op een andere manier dan demonstreren. Maar dan is het natuurlijk de vraag op wat voor manier. Ja. Heb je al iets in gedachten?
Nee, dit was nog een beetje de traditionele manier, maar ik vind het toch nog altijd even leuk.
Oké, bedankt. Van de demonstratie in Brussel?
Ja, ik viel me een bar tegen. Ik had echt veel meer mensen verwacht.
We waren de helft van de vorige keer, hè?
Ja, nou, dat vind ik slecht. Want dan leg je de helft heeft zich al bij neergelegd van de regering, heeft besluit genomen en het is wel goed zo. Want als je al gisteren op de televisie zag, in Florence liepen rustig boodschappen te doen. En zich helemaal niet, ja, had die basis moeten bestormen of wat dan ook, maar niet even zo rustig gaan winkelen.
Dus iedereen was dan een beetje aan het winkelen daar?
Nou, ik denk dat iedereen wel, kijk nou, daar word je helemaal niet goed van dat. Dat je, ja, ze geloven het wel. Ik denk dat ze zich bij het besluit neergelegd hebben dan voor een deel. De actieven doen het nog wel, maar ze vinden het wel goed.
Ja, nu begint het rellen waarschijnlijk. Er komen allemaal waterstraal kanonwagens langs.
Nou, niet zo rellen. En daar baal ik van. Ik heb het Den Haag meegemaakt en mee, dus dat vind ik zat. Maar ik vind het gewoon, het viel mij heel erg tegen. En het op zich, nou ja, je hoeft geen kilometers te lopen, maar dit was natuurlijk, sloeg nergens op. Dit was zo'n kort stukje. En na de rest van de tijd, we hebben het gelopen en de rest van de tijd hebben we gewoon onszelf vermaakt. Maar ik vond ook de algemene matheid die er op mij overkwam, helemaal geen agressie, geen woede, niks. Nee, alleen maar van, nou ja, het is zo. Ik vond het een mat.
Ja, ik zag wel een aantal mensen met zwart lederen outfit, die wel riepen van Mettens zwijn, we krijgen je wel klein. Of Martens zwijn.
Ja, en wij hoorden ook van Martens en Gol, stop hem in je hol en zo. Ik bedoel, met dat soort leuzen bereik je niks. Ik denk dat het nu de tijd is aangebroken echt om over de hekken te gaan en veel harder acties. Want dat lopen, dat heeft geen zin meer. Ik bedoel, het is wel aardig hoor dat je acte de présence geeft, maar in feite... Dat in feite, het helpt niet meer. Het gebeurt toch. Hè, compromissen houden ze de zaak aan elkaar. Kijk naar Nederland wat ook gebeurt. Dat gebeurt ook per 1 november ook in Nederland. Met compromissen, we lijmen de boel. We houden de gelederen weer gesloten, wat er ook gebeurt. En het gebeurt toch.
Dus wat zou er dan, ik bedoel met name dan in Nederland, voor ideeën zijn om te gaan doen? Je zegt wel van ja, de hekken over, maar... Wat betekent dat? Dat je...
Nou, ik denk dat mensen toch bang zijn voor verdere acties. Ze zijn bang om de consequenties te dragen van gevangenisstraf, van hardere acties, de consequenties. Dat durven veel mensen niet, omdat ze dus overgezin hebben of achterban, ja, waar dat gewoon niet mee kan. En ik denk dat echt maar een enkeling bereid is om tot het einde toe door te strijden. En het zijn kleine groepen, maar die moeten echt wel keihard gaan verder gaan.
Ja, maar als je met kleine groepen bent, dan word je gewoon gemarginaliseerd. Dan kom je dus gewoon helemaal niet veel verder mee.
Maar ik denk dat je in Nederland nooit echt de grote groepen zult bereiken. Die durven dat niet. Dat is het juist het hele wanhopige waar ik gewoon van mezelf in zit. Van, ik wilde maar dat er zeg maar, een paar duizend mensen zich met me meegingen en dan... Keihard eroverheen en erin. En dan gewoon maar goed. Net zoals je vanmiddag ook zelf zei van met duizenden een bezetting uitvoeren en zo. En dan, ja, dan Ik bedoel, dan heb je echt dingen dat je kunt zeggen van nou, nu hebben we het gedaan. Hè, en dan gaan we weer terug. En dan weer en weer en weer. Net zoals over die, die openbare vergaderingen. Dat soort dingen zullen we hè, veel meer moeten bestoken. Dat soort dingen. Maar niet meer dit. Ik vind het wel leuk hoor, omdat ik een dag eruit ben. Maar het zet voor mij geen zoden aan de dijk. Hè. Het is allemaal te aardig, te lievig.
Bedankt.
Dat is MW allemaal hoor.
Nou, die demonstranten opgeruimd worden, ja hoor, dat wil ik wel zeggen. Oproerkraaiers, ja.
Wat zag je net uit de raam?
Overvalwagens of zoiets. Ik moet zeggen, de belastingcenten worden goed besteed hier, want het zag er puik uit.
Het ziet er goed uit, ja. Technisch wel in orde.
Ja, technisch zag het toch goed uit.
Betrokken bij die minutentelsportactie op maandag, hè? Was dat maandag?
Ja, dat was maandag, ja. 11.
Hoeveel mensen waren er ongeveer?
Een stuk of 80. En mensen die achterbleven, die hebben de NS en de politie gewaarschuwd. En voor de minutentrein aan was nog een gloortrein en daarna twee personentreinen. En de NS was gewaarschuwd en de politie had gezegd van die gloortrein kan wel doorrijden, want op tijd hebben ze er wel af. Nou, wij zaten met z'n allen op die spoorrails, ook op een heel nauwe plek met twee sloten aan beide kanten. Dus je had niet veel uitwijkmogelijkheid. En er stonden heel eind van tevoren, heel ver, stonden een heel groot spandoek, mensen met een heel groot spandoek over de spoor heen. En de politie had gezegd van de gloortrein kan wel doorrijden, want voor die tijd hebben de mensen wel van de spoorbaan af. Maar er was nog helemaal geen ME, alleen een paar gewone politieagentjes. En die gloortrein is gewoon door het spandoek heen geraasd, heeft zich niks van verdere mensen met lichtseinen en borden aangetrokken die langs de rail stonden om de zoveel 100 meter. En is gewoon doorgedenderd. En je kunt van geluk spreken dat niemand is gestruikeld. Allemaal mensen op het laatst weggesprongen opzij. En dat niemand is gestruikeld. Want er waren de meest grote dodelijke ongelukken gebeurd volgens mij. Nou, daarna twee personentreinen die we door hebben gelaten. En die wel gelukkig langzaam reden. En de munitietrein die stond niet vlak voor ons. Die was een end verderop. Die heeft daar een tijd stilgestaan. Ik heb begrepen pakweg een half uur en daarmee begon ons eerst weg te slepen. Dat ging nogal hardhandig en dat kostte ze een hele hoop tijd, want ze konden ons niet efficiënt wegwerken omdat het daar zo nauw was.
Zo'n strategisch punt, maar ook wel gevaarlijk waarschijnlijk.
Nou, het was wel zo van dat je niet acuut in die sloot viel. Er was nog een zijkant. Ik vond het op zichzelf wel een goede plek. Je kon wel weg. Alleen ja, om echt weg te springen als er plotseling een trein komt.
En had een hoop merk wel.
Ja, want iedereen sloot weer achteraan aan die blokkade. En op een gegeven moment zijn ze ontzettend hard gaan meppen om mensen weg te krijgen. Omdat ze anders absoluut niet lukte. En er zijn echt heel erg veel mensen heel erg hard op ingeslagen.
Ook wel erg gewond.
Ik heb zelf... Nou, er zijn geen mensen naar het ziekenhuis afgevoerd, voor zover ik weet. Ik heb wel mensen horen gillen gewoon van de pijn. En ik heb ook gezien dat als de mensen echt al lagen, dat ze soms nog door aan het slaan waren en zo. Maar
hebben jullie er achteraf nog over gepraat, over die actie?
Ja, we hebben erover gepraat. De meeste mensen vonden dat de actie goed voorbereid was en vonden uiteindelijk de plek ook wel oké. Okay. Ja.
En ook het feit dat er nog meer treinen naar reden. Was dat schuld van de politie dat ze hebben gezegd van ja, laat die gloortrein maar doorrijden? Of hebben jullie zelf ook nog de NS of zo gewaarschuwd?
Ja, we hebben de NS en de politie gewaarschuwd toen we op weg gingen. Vanwege het gevaar. Ja. En ze waren van op de hoogte. En ondanks dat hebben ze gewoon gezegd, de politie heeft van tevoren gezegd, zonder dat ze wat wisten, van laat die gloortrein maar doorrijden, want we hebben ze wel op tijd weg. Terwijl toen die gloortrein langskwam, was er was nog geen SME en er waren gewoon een paar loslopende politieagenten die ons ook daar niet voor gewaarschuwd hebben.
Hoe hard denk je ongeveer dat die gloortrein reed? Die echt langs razen.
Nou, ik heb wel eens de trein harder zien rijden. Hij reed niet walgelijk hard, maar toch ook niet zo. Niet echt dat je. Dat hij langzaam was. Ik bedoel, ik heb niet 140 of zo, maar hij had wel een aardig gangetje. Het zal 50 kilometer zijn geweest, 60, ik weet het niet. En ik vind het moeilijk om dat in te schatten,
ja,
hoor.
Dat moet ook niet, hoor. Hij reed geen 120 of zo.
Nee, hij reed geen 120. Maar in ieder geval toch nog wel een fatsoenlijke gang. Vooral omdat mensen er echt vanuit gingen dat hij zou stoppen. En ook omdat iedereen zei van blijven zitten. Want als je die door laat gaan, dan doen ze dat met die munitietrein ook zo. Ja. En we moeten hem eerst tot stoppen dringen.
Ja.
En echt op het laatste moment, op millimeters na, zijn mensen weggesprongen voor die trein.
De officier heeft net zijn requisitoire gehouden.
Hoe?
Zijn verhaal. Pak even bij gaan tegen. Moet even kijken hoor. Even zien hoe zat dat. Ja, het gaat nogal zwaar in op het plegen van geweld. Hij heeft daar twee redenen voor. Dat er dus geweld gepleegd is tegen de hekken. Dus dat betekent dat hij dat iedereen op voorhand wist, dus van de 7 mensen, dat die hekken opengeknipt moesten worden. Dat betekent dus zowel wederrechtelijk als gewelddadig. En dat open voor iedereen, zelfs met de pers erbij. Dat is één ding. Het tweede was dat er ook vanuit de motivatie van gewelddadig is. Dat het een onderneming is, een vol continu bedrijf. Wat betekent dat er een bedreiging uitging. Dus dat betekent dus ook weer geweld naar de onderneming en aan de mensen die daar binnen werken. Dat wordt dus zwaar opgenomen. Bij de arrestatie van de 24 mensen die in eerste instantie zijn gearresteerd. Daar stond de beveiliging van het Urenco-terrein voorop, volgens hem. Waardoor dus het in eerste instantie ervoor gezorgd is dat de demonstranten het terrein konden verlaten. Hebben ze dus de arrestatie niet door laten gaan. Toen de mensen het terrein hadden verlaten, toen was dus de beveiliging gerealiseerd. Er was dus geen gevaar meer voor mensen of goederen. Toen is er overleg geweest met het beleidscentrum. Dat betekent dus dat de officier van justitie, de bestuur, dat is dus burgemeester en politie. Toen is er geconcludeerd dat ze moesten vasthouden aan het blijvend, het justitieel beleid wat hier in Almelo is. Dat ze altijd optreden tegen tegen openlijke geweldpleging. En dat betekent dus dat er achteraf alsnog mensen konden worden gearresteerd. Die opdracht is toen gegeven. Nou, al met al, op het ogenblik is Roelof Lanting als eerste advocaat aan het woord. De officier heeft ook al direct, moet ik even kijken, waar heb ik dat nou? De officier heeft in zijn strafadvies een aantal zaken meegenomen. Dat was dus dan als eerste de handhaving van de rechtsorde. Ten tweede dat wanneer dit zou doorgaan, dat er dan een pre zou zijn voor andere actievoerders. Dus dat betekent het voorkomen van. Ten derde hield hij rekening met dat de verdachten zelf het nog weer eens een keer zouden doen. Dus dat betekent ook preventie door die mensen. Er zijn grenzen overschreden. En omdat zes van de zeven mensen, één heeft nog steeds geen verklaring afgelegd, zes van de zeven mensen duidelijk hebben aangegeven. En ook dat het op het actiestensel is wat hun in handen hebben gekregen. Waaruit bleek dat het dus met voorbedachte raden allemaal gebeurd is, dat er een norm in geprent moest worden. Hij heeft daarbij, toen hij dus allemaal de balans opmaakte, hield hij ook nog even rekening met een creditkant. En dat betekent dat hij rekening ermee hield dat die mensen, dat geen van allen, geen van de zeven, een strafblad hebben. En dat brengt hem dan uiteindelijk tot de eis van een 5 weken, waarvan 3 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Nou, op het ogenblik gaat het dus nog door. De advocaat, Roelof is nou aan het woord, Roelof Lanting. Dan dat komt waarschijnlijk nog Jurjen Pen. Er is nog een getuigendeskundige, Joop Boer, die nog een keer het woord zal voeren. Dus allemaal al denk ik dat het nog een tijdje zal duren. Maar nu we hier staan, heb ik nog wat. Dat is een onderdeel ervan, denk ik. Het is een dagvaarding van verdachten. Waarvan ik hoop dat jullie daarmee instemmen. Dan kunnen we er straks over praten wat we daar verder mee doen. Ik zal hem voorlezen. Dagvaarding van verdachten. Wij, de basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, dagvaarden nummer 085-313-001, naam Urenco Nederland, Drienemansweg te Almelo, om te verschijnen op de eerstvolgende anti-kernenergiedemonstratie en zich aldaar te verantwoorden over het feit dat bovengenoemde onderneming zich schuldig maakt aan: ten eerste, het met volle verstand in samenwerking met derden ontwikkelen van miljoenen verslinderde kernenergieprogramma's. Ten tweede, het overtreden van decreet nummer 1 van de Verenigde Naties uit 1974, waarin wordt verboden het zoeken naar, delven, exporteren en verwerken van illegaal gedolven grondstoffen uit Namibië, waardoor zij zich schuldig maakt aan heling. Ten derde, het leveren van verrijkt uranium aan landen die het non-proliferatieverdrag niet hebben ondertekend. Ten vierde, het produceren van kernafval dat onafzienbare tijd een gevaar voor het milieu veroorzaakt. Een directe bedreiging van de leefbaarheid. Ten vijfde, bedreiging van de democratie door het ontduiken van internationaal vastgestelde verdragen en het bewust achterhouden van informatie daarover. Ten zesde, het niet naleven van de meldingsplicht betreffende vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare weg. Binnen afzienbare tijd zal u een herhalingsoproep worden toegekomen. En bij verstek is geen beroep mogelijk. Opgemaakt 13 maart 1985 op de stoep van de arrondissementsrechtbank te Almelo. Die kunnen we gaan brengen. Er is ons vanochtend tot een aantal keren toegezegd dat er per se niet meer mensen in konden als 35. Nou, op een gegeven moment ben ik dat gaan geloven natuurlijk, want ik bedoel, ik ken deze rechtbank niet. Maar het bleek dat, dat het een grote zaal was, waar we weliswaar niet met z'n allen in hadden gekund zoals we nu hier staan, maar wel veel meer. Er waren banken opgeschoven en op het laatste moment kwamen nog een tiental mensen, waaronder politieambtenaren, bij die er wel in konden. Dus je kan je afvragen wat een publieke rechtszitting is, of een openbare, dat iedereen daarin toegang heeft, als ze zelf onmogelijk maken voor mensen om daarbij te zijn.
Dat in de tijd waarin die handelingen hebben plaatsgevonden, dit een niet onzorgvuldige handeling was. Vandaag de dag kijk je daar anders tegenaan natuurlijk, dat is duidelijk. Maar er zijn wel meer van die handelingen die je vandaag niet meer doet, die je in het verleden wel deed.
Wat mijn persoonlijke ongerustheid betreft, die is er niet. Maar daar heeft u natuurlijk weinig aan als u dat zo zegt. Je moet het een beetje in bredere kader zien. Nou, u zegt dat er dus eigenlijk toch nog niet zoveel bekend is over de effecten van kleine hoeveelheden ioniseerde stralings, lage stralingsdosis. In het algemeen heeft u gelijk, maar ik wil er dan meteen bij zeggen dat het om heel kleine effecten gaat. En hoe groot die kleine effecten nou zijn, dat is dus de onduidelijkheid. Maar het is niet de onduidelijkheid dat de effecten klein zijn.
Is het niet ook een economische factor die door berekend wordt?
Ja.
Dus zeggen zoveel slachtoffers kost zoveel, ja. Verdere veiligheidsnormen kost zoveel.
Ja, dat is niet. Dus het idee van de ALARA.